Welkom bij Dossier WODC Live, de podcast waar we beleidsonderzoek naar jou toe brengen. Live in de collegezaal of achteraf via je oortje of koptelefoon.
Dossier WODC Live neemt je mee in ons onderzoek dat landelijk beleid ondersteunt of soms ook gewoon ontkracht. Maar de resultaten worden ook wel eens gebruikt om helemaal nieuw beleid op te baseren.
Dus ga er goed voor zitten. Dit is Dossier WODC Live. Daar zitten we weer, de tweede aflevering van Dossier WODC Live. Vandaag trekken we het dossier Top 600 van de plank. Wat dit is en wat wij daarvan onderzocht hebben, daar zullen onze sprekers je zo alles over vertellen.
Onze eigen Sanne Noyon sprak op de Vrije Universiteit in Amsterdam met Gijs Wijters, onderzoeker bij het WODC. En niet enkel Sanne stelde vragen, maar zoals altijd leverden de studenten weer een belangrijke bijdrage. Laten we er snel naar gaan luisteren.
Allereerst natuurlijk welkom bij Dossier WODC Live. Ik ben Sanne Noyon en ik werk bij het WODC. Dat is het Wetenschappelijk Onderzoek en Datacentrum. Ik doe onderzoek naar asiel en migratie. En dat is natuurlijk ook weer zo'n onderwerp dat volop in het nieuws staat. En mensen hebben daar vaak wel een mening over. Vaak een hele sterke mening. En dat zijn ook meningen die heel erg uiteen kunnen lopen. In zulke gevallen is het dus belangrijk dat er goed, onafhankelijk, wetenschappelijk onderzoek gedaan wordt. Nou, dat doet het WODC. Vandaag ben ik jullie presentator en ik ga in gesprek met een collega over een heel interessant onderwerp, namelijk de Top 600. De Top 600 is een integrale, persoonsgerichte aanpak die erop is gericht om criminaliteit terug te dringen in Amsterdam. En of dat werkt, daar hebben wij onderzoek naar gedaan bij het WODC. Vandaag heb ik hier Gijs Wijters tegenover me zitten, een van de onderzoekers. En die kan ons daar alles over vertellen. Geef hem een groot applaus. Gijs Wijters. Zo, Gijs. Jij bent expert op het gebied van recidieven.
Ja.
Maar klopt. Het had niks geschild of je was econometrist geworden.
Ja, dat klopt. Ja, ik ben ooit begonnen met na mijn middelbare school met econometrie in Tilburg te gaan studeren. Daar kwam ik vrij snel in na een jaar achter dat het toch niet iets voor mij was, want ik bleek economie niet interessant te vinden. De wiskunde erachter van de econometrie vond ik wel interessant. En het grappige is uiteindelijk dat ik de econometrische modellen, daar hebben we nu in dit onderzoek eigenlijk ook gebruik van gemaakt. Dus op een of andere manier is het toch wel de cirkel enigszins rond en was mijn eerste keuze niet heel
niet voor niks
gek geweest. Nee.
Nee, Gijs, de Top 600 aanpak, wat is dat eigenlijk?
De Top 600 aanpak, de meeste mensen, de meeste criminologen denk ik, die kennen hem wel. Maar de Top 600 aanpak is eigenlijk een aanpak die bedacht is in Amsterdam in 2011 door toenmalig burgemeester Eberhard van der Laan. En naar aanleiding van een best gruwelijk delict. En toen constateerde men dat eigenlijk dat er een groot deel van de delicten in Amsterdam gepleegd werd door eigenlijk een klein deel echt vrij hardnekkige daders. Toen heeft men bedacht om die hardnekkige daders, die kleine groep, om daar echt een specifieke aandacht op te bedenken. Dat noemde men de Top 600 aanpak, omdat men wilde ongeveer 600 mensen die echt het meest hardnekkige zijn in hun crimineel gedrag, die willen een aanpak oprichten. En specifiek aan die aanpak is dat ze eigenlijk een, je zei het net al in je introductie al, een persoonsgerichte integrale aanpak. Dat klinkt heel mooi, maar wat dat betekent is eigenlijk een persoonsgericht is dat ze eigenlijk een aanpak wilden die voor elke individu op die lijst gewoon op maat gesneden was. Dus dat betekent dat afhankelijk van de problemen waar iemand tegenaan liep, want het zijn niet alleen mensen die veel delicten plegen, maar ze hebben ook vaak psychische problemen, ze hebben vaak geen huisvesting, ze hebben verslavingsproblematiek, dat ze eigenlijk voor al die personen gewoon los hebben gekeken, wat is nu de beste aanpak voor deze persoon? Dus dat is het persoonsgerichte. En de integrale in de aanpak is dat ze hebben gekeken van, we gaan eigenlijk alle problemen proberen tegelijk voor die persoon op te gaan lossen. Dus problemen op huisvesting, problemen op zorg, werk en inkomen, dagbesteding, eigenlijk dat soort problemen proberen ze op te lossen. En dat doen ze in Amsterdam door ook bij elke persoon op die lijst een regisseur aan toe te wijzen. En de regisseur is eigenlijk, dat kan iemand zijn van de gemeente, dat kan iemand zijn van de reclassering, van de GGD. En die persoon is eigenlijk de spin in het web voor die persoon op die Top 600 lijst, om ook alle instanties met wie iemand te maken heeft bij elkaar te betrekken om die integrale aanpak vorm te gaan geven. Dus dat is eigenlijk specifiek aan de aanpakken van de Top 600 in Amsterdam.
En wat is dan het doel?
Er is eigenlijk drie doelen die ze hebben in Amsterdam. Het eerste doel is het verminderen van recidieven. Daarnaast beoogt men ook het toekomstperspectief te verbeteren van de persoon op de top 600 lijst. En met toekomstperspectief bedoelt men dan dat men huisvesting krijgt, dat men een baan of dagbesteding heeft, dat men hulp krijgt bij de problemen die men heeft. Dus als men bijvoorbeeld zorg nodig heeft, dat men ook zorg krijgt. En het laatste doel is, het derde doel is het voorkomen van toekomstig crimineel gedrag van de familieleden en vooral de broertjes en zusjes van de mensen op de top 600 lijst.
Ja, het klinkt wel als een hele mooie aanpak.
Het klinkt inderdaad als een mooie aanpak en de theorie is ook heel, sluit ook aan bij wat je zou verwachten van dit zou moeten gaan werken voor dit soort daders. Ja, ja, dat klopt. Ja.
Laten we het eerst even hebben over de mensen die op die lijst staan. Richt de top 600 zich alleen op criminele jongeren?
Er staan niet alleen criminele jongeren op. Eigenlijk iedereen kan op die lijst komen. Volgens mij was de oudste persoon die op de lijst staat 65, geloof ik zelfs. Gemiddelde leeftijd van de mensen op die lijst is wel ongeveer 25 jaar. Dus je hebt wel te maken met de meeste jongvolwassenen die erop staan. Maar het is eigenlijk iedereen die kan erop komen. En eigenlijk, of iedereen kan erop komen. Er worden een aantal criteria vastgesteld door de politie en door het OM in Amsterdam. En dat is eigenlijk hoe vaak men verdacht wordt van een high impact crime, zoals men dat noemt. Dus of een overval, een woninginbraak, straatroof of ernstige geweldsdelicten. Men kijkt gewoon bij de politie hoe vaak worden er verdacht van een dergelijk delict. Dat is eigenlijk daar heeft men criteria voor opgesteld. Ik zal het precieze criteria niet noemen, want dat is best een ingewikkelde exercitie. Maar men moet echt wel wat gedaan hebben of verdacht worden. En daarnaast heeft men ook nog OM-criteria. Dus men moet ook nog een aantal keer in de afgelopen jaren veroordeeld zijn voor een dergelijk delict. Dus dat zijn eigenlijk de criteria om op de lijst te komen. Het zijn voornamelijk mannen die erop staan. Vooral als je kijkt, veelplegers vooral. Mensen met behoorlijke problematische achtergrond, dus veel psychische problemen. Lichtverstandelijke beperking veel. Vaak ook geen huisvesting, verslavingsproblematiek. Het probleem is vooral, het zijn vaak ook de combinatie van problemen die men heeft.
Ja, maar je komt niet zomaar op de lijst dus?
Je komt niet zomaar op de lijst, nee. Je moet echt wel wat gedaan hebben en echt wel doen voordat je op de lijst komt.
Ja, en kun je er ook weer af?
Je staat niet voor altijd op die top 600 lijst, maar het kan wel. Als je, wat ik zei, er zijn criteria waarop men bepaalt wie er op de top 600 lijst komt. En je gaat er pas af. Ja, ze bepalen twee keer per jaar bepaalt politie en OM die criteria en dan kijken ze wie er op de lijst moet komen. Voldoe je op die pijlmomenten aan die criteria, dan sta je op de lijst. Dus als je op de lijst staat en je blijft voldoen aan die criteria die gelden, dan blijf je op die lijst staan. Dus er zijn mensen die echt de hele periode al op die top 600 lijst staan.
Dus al meer dan 10 jaar?
Ja, dus al meer dan 10 jaar. Maar er zijn ook inderdaad mensen die er na een aantal jaar vanaf gaan en ik geloof dat gemiddeld staat men ongeveer 2 jaar en 6 maanden op de top 600 lijst. Ja. Komt ook nog voor dat mensen weer terugkomen op de lijst, dus dat kan ook.
Ja.
Dus je kan er eenmaal op hebben gestaan en dan als je weer voldoet aan die criteria, dan kan je weer terugkomen in die aanpak.
En wat hebben jullie onderzocht over deze aanpak?
Ja, we hebben eigenlijk ons in het onderzoek gericht op de recidieve doelstelling. Dus eigenlijk op 1 van de 3 doelstellingen. Dus wij waren geïnteresseerd. En we wilden graag weten of die aanpak ook echt leidt tot minder recidieven. Dus of die doelstelling gehaald wordt. Dat hebben we gedaan op 2 manieren. Ten eerste hebben we eigenlijk een kwantitatief onderzoek gedaan door de mensen op de top 600 lijst af te zetten, te vergelijken met een controlegroep. Dus mensen die zoveel mogelijk lijken op die top 600 groep. En daarvan te bepalen van wat zien we dan dat de top 600 aanpak leidt tot minder recidieven dan onder een controlegroep. En daarnaast, ter duiding van de resultaten die we daaruit kregen, hebben we ook nog gesprekken gehad met regisseurs die de mensen op de top 100 lijst begeleiden.
Ja, dus eigenlijk een combinatie van methoden.
Ja, het was een combinatie van methoden. Het was ook vooral, we hebben veel contact gehad met het actiecentrum Veiligheid en Zorg, die de aanpak uitvoert in Amsterdam. En van hen uit was ook echt wel de wens om ook die verdieping en die duiding ook te gaan geven, om niet alleen kale cijfers te gaan presenteren in zo'n kwantitatieve analyse, maar ook gewoon gesprekken te voeren om te kijken wat er nou daadwerkelijk gebeurt en hoe ook de regisseurs kijken naar de aanpak.
Ja, en heeft het actiecentrum Veiligheid en Zorg ook die cijfers, die data aan jullie geleverd? Of waar hebben jullie die vandaan?
Ja, we hebben zij hebben net medewerking verleend toch ook de data die zij hadden of de gegevens die ze hadden met ons te delen. Dus ze hebben bijvoorbeeld de lijsten gegeven van de mensen die op de top 100 lijst staan. En ook de lijsten van de mensen die er net niet om staan. Want dat is wel interessant om te vertellen. Kijk, in eerste instantie toen men begon met de aanpak, had men criteria opgesteld om te bepalen wie er op de lijst moest. Maar daar kwamen eigenlijk te veel mensen uit. Dus toen kwamen ze op een groep van 1200 mensen uit. Toen hebben ze de criteria verscherpt, totdat ze op de 600 uitkwamen. Maar voor ons onderzoek was dat heel nuttig, want daar konden we uit die groep die net niet op die lijst kwam, konden we gebruiken om de controlegroep samen te stellen. Nou, dus die lijsten en de gegevens van die mensen die erop kwamen, die hebben wij van het ACVZ gehad, om zowel de experimentele groep, zoals we dat noemen in onderzoek, dus de groep die ook de top 600 aanpak ondergaat, die te selecteren en ook de groep te selecteren die niet die top 600 aanpak heeft ondergaan. Dat is de controlegroep.
Ja.
En daarnaast hebben zij ook ons in contact gebracht met de regisseurs, met wie we de gesprekken konden voeren. En hebben ook contact gehad met de politie in Amsterdam, om daar ook gegevens van te krijgen.
Jochem had daar een vraag over.
Ja, ik had een vraag over de experimentele groep en de controlegroep. Dan vooral over de mensen die net binnen de experimentele vallen of net erbuiten en net in de controlegroep. In hoeverre daar verschillen in persoonskenmerken tussen zijn, tussen die mensen.
Ja, dat is een hele goede vraag, want dat is eigenlijk ook, dat raakt een beetje de kern van wat je wil doen in een dergelijke opzet. Dat je eigenlijk je wil eigenlijk de experimentele groep vergelijken met een controlegroep en dat ze eigenlijk zoveel mogelijk op elkaar lijken. En als je die twee groepen gewoon selecteert, gewoon als je zegt van we nemen alle tot 100 mensen die op de lijst staan en alle mensen die er net niet op komen, dan zie je best wel wat verschillen tussen die twee groepen. Wat we hebben gedaan om die groepen toch vergelijkbaar te maken, is dat we hebben ze proberen te matchen. Een methodologische term om te kijken om ze zo, die twee groepen zo vergelijkbaar mogelijk te maken. Dus wat we hebben gedaan is, we hebben die mensen op de top 100 lijst, we hebben gekeken naar de kenmerken die personen hebben en daarvan hebben we gezocht in de mensen die niet op de top 100 lijst zijn gekomen, die zoveel mogelijk op die mensen lijken. En dat hebben we, die matching hebben we gedaan, vooral op de kenmerken die gebruikt worden voor wie komt op de top 100 lijst. Dus het delictverleden. Dus we hebben eigenlijk geprobeerd om mensen die qua delictgedrag en qua demografische kenmerken zoveel mogelijk op elkaar lijken, die in de onderzoeksgroep en de controlegroep te plaatsen. Dus waardoor je ook die verschillen zo klein mogelijk gaat krijgen. En op die manier hebben we inderdaad geprobeerd om die groepen vergelijkbaar te maken, zodat wij wel het idee hebben dat we de groepen die we uiteindelijk vergelijken in ons onderzoek, dat die echt wel goed vergelijkbaar zijn.
Ja.
Wat het wel is dat de mensen die in die controlegroep zitten, niet alleen de mensen zijn die niet op de lijst zijn gekomen. Er zitten ook mensen tussen die wel op de lijst kwamen, maar uiteindelijk niet hebben deelgenomen uiteindelijk, die de aanpak niet is begonnen. Die selectiecriteria worden 2 keer per jaar toegepast om te bepalen wie op de top 100 lijst zit. De mensen die er net niet op zitten, daar zullen ook mensen tussen zitten die wellicht in de tussenliggende periode best in aanmerking zijn in die criteria zouden vallen, maar precies op dat pijlmoment net niet. Dus daar zit wel een soort van willekeurigheid in door het moment waarop je kiest, waarop die lijst wordt samengesteld.
Ja. Er waren nog meer vragen over methoden of aanvullende methoden. Bijvoorbeeld Lieke had er ook een vraag over.
Ja, ik kan me wel voorstellen dat er wel een aantal mensen zijn die er wel wat aan hebben gehad. En ik dacht, misschien kun je dan vragen aan die mensen van wat dan voor hun heeft gewerkt. Om dat misschien dan toe te passen in de verbeterde versie.
Ja, dat is een hele goede opmerking hoor, die je maakt. We hebben het wel overwogen om ook in dit onderzoek ook die top 100 daders te spreken, maar dat hebben we vrij snel laten varen, omdat we dachten van ja, dan moet je en heel veel mensen vragen en als we de regisseurs vragen, dan hebben we mensen die zicht hebben op meerdere top 100 daders. Maar het is net een goed punt, want vaak leer je wel van de positieve verhalen, van de verhalen van de mensen voor wie het werkt, wat het nou is geweest, wat ertoe heeft geleid dat men is gestopt met of is gaan minderen met het criminele gedrag. En dat is eigenlijk ook wel iets wat we zien in, jullie kennen waarschijnlijk ook de desistance literatuur wel, dus de theorie of de gedachte van het stoppen met criminaliteit. En daarin is ook eigenlijk gewoon, dit is een van de manieren waarop men vaak de informatie ophaalt, door juist te gaan spreken met mensen die juist bij wie het positieve, die een positieve verandering hebben doorgemaakt, van wat het nou precies is geweest in hun leven dat ze zijn veranderd. En daarvan kan je ook leren van, nou ja, als zij aangeven dat een bepaalde interventie in de aanpak of een bepaalde manier van omgang met hen positief is geweest, ja, dan kan je daar ook van leren in je verdere ontwikkeling van je aanpak. Dus dat is inderdaad zeker een goede suggestie om dat in vervolgonderzoek ook te gaan doen. Ja.
Oké, okay, helder. Nog even over de data die je daarvoor hebt gebruikt. Vertel eens over die data, hoe ziet die daaruit?
De data die wij krijgen zijn versleuteld of geanonimiseerd. Nou ja, zoveel mogelijk geanonimiseerd. Wij hebben gegevens gekregen uit Amsterdam, maar die zijn naar onze dataafdeling gegaan die het gelijk voor ons versleuteld hebben. Zodat wij niet in precies met naam en toenaam weten wie er op die lijst staat. Want voor het onderzoek maakt het ook voor ons helemaal eigenlijk niet uit om te weten of Pietje of Jantje of wie dan ook op de lijst staat of niet. Voor ons was het van belang puur om te weten, heeft iemand überhaupt op die lijst gestaan? Dus wij konden niet inderdaad zien wie nou exact precies de personen waren die op die lijst stonden. En dat was voor ons het onderzoek ook niet van belang. En dat is eigenlijk denk ik ook wel een goede les om mee te geven als je dergelijk onderzoek doet. Tegenwoordig heb je privacyregels, dataregels, omgang met data, en die zijn best streng. En dat betekent gewoon dat je als onderzoeker ook dit soort gegevens helemaal niet mag ontvangen op, echt op persoonsniveau met die persoonsgegevens. Dus, maar er is wel een manier om het mee te werken, en dat is juist door om met versleutelde gegevens te werken. En nou ja, op die manier hebben wij ons onderzoek kunnen doen, en is de privacy van de mensen die op de topzonderlijst staat zo goed mogelijk gewaarborgd.
Waarom is het belangrijk om dit soort onderzoek te doen?
Nou ja, dat is misschien al een beetje vooruitlopend ook op de conclusie, maar voor ons was het belangrijk om dit onderzoek te doen, is omdat je de topse zonder aanpak is een belangrijke aanpak in Nederland om dergelijke complexe doelgroep van daders een behandeling te geven of een interventie aan te bieden. Die wordt ook gekopieerd naar andere steden, dus helemaal ook een soort van top-X-aanpak. Maar wat we zagen is dat eigenlijk deze aanpak het bestaat nu ruim 10 jaar, sinds 2011, dat die eigenlijk nog nooit op een valide manier was geëvalueerd. Dus dat betekent dat je nog nooit een analyse hebt gedaan van, worden de doelen die men heeft gesteld ook daadwerkelijk bereikt? En wat kan je erover zeggen?
Ja.
En voor ons was dat wel een belangrijke reden om ook gewoon te richten van, nou ja, laten we eens kijken van als je ook zowel een topzondgroep en die vergelijkt met een andere groep, om te kijken of dat ook een effect heeft. En of dat ook echt leidt tot minder recidive, tot een van die doelstellingen. Want wat men in Amsterdam al wel zelf deed, was het monitoren van die mensen op de topzondlijst. Maar dan keken ze alleen de mensen die op de lijst stonden. En wat men zag was dat, dan zag men wel de recidive dalen van die groep. En dan kan men zeggen, dat deed men zelf ook, daaruit concludeerde Amsterdam dat de aanpak effectief was. Maar ze hadden het niet vergeleken met een controlegroep die de aanpak niet onderging. Ja, en als je dat niet doet, dan kan je niet uitsluiten dat het ook toevallig kan zijn dat die daling optreedt. Of dat het komt door andere factoren. Hè? Want mensen worden ouder en we weten dat als mensen ouder worden, ze minder delicten gaan plegen. Dus als je dat soort, als je niet vergelijkt met een andere groep die de aanpak niet ondergaat, kun je nooit vaststellen of de daling dan komt door je aanpak.
Ja.
En vandaar dat wij het van belang vonden om dit wel op deze manier te gaan onderzoeken.
Ja, en het leek erop dat het niet aan die aanpak lag.
Ja.
Wat dacht je toen je die resultaten zag?
Ja, ik kan me nog goed herinneren dat we onze eerste resultaten zagen waarin we zagen van, oh, er is geen effect. Of geen effect, het leidt niet tot minder recidive dan onder de controlegroep. Het eerste dat we al dachten was, dat is niet waarop men heeft gehoopt in Amsterdam. En op zich, nou, dat maakt vanuit onderzoek ook niet zoveel uit, maar je denkt wel van, oké, dit is wel, het is best een gevoelig onderwerp en het is best een belangrijke aanpak waar veel tijd en veel geld in wordt gestopt. Dus wij dachten wel van, we moeten echt wel zeker weten dat die resultaten kloppen. Dus we hebben daarna echt nog best wat verder nagedacht van, wat betekent nu eigenlijk die resultaten? Wat hebben we precies gedaan? Klopt het wat we hebben gedaan? Nou ja, wat we ook hebben gedaan is een soort van, dat noemen we robuustheidsanalyse. Dus dat we hebben gekeken van, als we de matching van die groep iets minder streng maken, dat we voor een iets grotere groep een controlegroep kunnen samenstellen, vinden we dan dezelfde resultaten. Maar eigenlijk alle soorten analyses die we deden, met hoe groter of hoe kleiner we de controlegroep ook maakten, die wezen allemaal op dezelfde resultaten. Dus uiteindelijk hebben we best wel vertrouwen in dat het beeld wat we hebben gevonden klopt.
Ja. Ja, jullie wilden het echt zeker weten.
Wij wilden het echt zeker weten, ja, ja. Voordat je ermee naar buiten gaat. Ja.
Ja. En hebben jullie dan ook een idee waarom het niet werkt?
We hebben dus inderdaad geen aanwijzingen gevonden dat de topzonder aanpak leidt tot minder recidive. de ideeën die we erbij hebben dat het niet werkt. En die hebben we ook gebaseerd op de gesprekken met de regisseurs die we hebben gevoerd. Want we hebben eigenlijk twee focusgroepen ook gehad. Dus twee groepsgesprekken met verschillende regisseurs. Waarin we ook hebben gevraagd van naar de ervaring van hen of het of de aanpak effectief was of niet. En daaruit uit die gesprekken blijkt ook dat er de complexiteit van de doelgroep op de top 600 lijst ook eigenlijk wel misschien ook wel betekent dat je je af kan vragen of die aanpak überhaupt wel tot minder recidive kan gaan leiden. Wat zij ook bedoelde was, er zit een deel van de topste 100 groep is echt zo hardnekkig en is zo niet bereid om te veranderen, dat de vraag is van ja, wat kun je met die groep nog doen? En kun je daar überhaupt op een langere termijn voor zorgen dat ze minder delicten gaan plegen? En daar hadden ze echt wel een twijfels bij.
Ja.
En daarnaast, de tweede reden wat we ook wel zien, waarom we denken dat we geen effect hebben gevonden, is dat als je de regisseurs spreekt, is dat zij werken eigenlijk heel erg aan het bieden van toekomstperspectief aan de mensen op die top 100 lijst. Dus ze proberen die mensen zoveel mogelijk te helpen. En wat zij zelf ook aangeven is dat het steeds lastiger wordt om zaken te kunnen regelen. Bijvoorbeeld het woonprobleem in Nederland. Dat hebben zij ook last van. Er zijn gewoon steeds minder woningen beschikbaar. En met name voor dit soort lastige doelgroepen is het steeds lastiger om een vooral stabiele huisvesting te gaan regelen. En daar heb je in de praktijk gewoon last van. En daar hebben vooral die regisseurs bij dit soort lastige doelgroepen ook heel erg last van. Dus dan merk je ook gewoon dat door de context en door de mate en door de mogelijkheden die men heeft als regisseur, dat het ook steeds lastiger wordt om het toekomstperspectief te verbeteren voor de mensen op de lijst en daardoor ook dat ze hopelijk minder delicten gaan plegen.
Zou je concluderen dat het dus niet werkt?
Nee, we hebben wel gezegd, je kan op basis van dit onderzoek niet concluderen dat het op zonder aanpak niet werkt. En dat één en de belangrijkste reden is daarvoor is dat wij hebben maar naar één van de drie doelstellingen gekeken. Dus het op zonder aanpak is natuurlijk breder dan, heeft nog twee andere doelstellingen. Hè? Dus het bieden van toekomstperspectief en het voorkomen van criminaliteit onder de familieleden van de mensen op de top 100 lijst. Vooral die broertjes en zusjes. En daar hebben we niet naar gekeken. Dus we kunnen niet zeggen in zijn geheel van dat het niet werkt. Als je kijkt naar de recidieve doelstelling, ja, dan kun je op zich. Het is wat ik eerder zei. Dit is de eerste studie in 10 jaar tijd dat de top 100 aanpak bestaat, dat je op een gedegen manier hebt onderzocht van wat is het effect van die aanpak. Ja, en wat wij ook altijd meegeven aan mensen is, ja, één studie, dat is maar één ding. Maar replicatie is heel belangrijk ook in de wetenschap en in onderzoek. En je wil eigenlijk meerdere onderzoeken en kijk, we hebben natuurlijk, je wil meerdere onderzoeken die hetzelfde resultaat laten zien om pas echt te kunnen beoordelen of het echt niet werkt op deze doelstelling. Kijk, we hebben natuurlijk keuzes gemaakt in ons onderzoek. We hebben recidive op een bepaalde manier gemeten. Dat is, wij meten het op basis van geregistreerde criminaliteit, dus of mensen opnieuw een delict plegen dat leidt tot een veroordeling. Nou, daar kan je vragen bij stellen, is dat de juiste manier om recidive te meten? Je kan ook bijvoorbeeld bij de politie gaan kijken, op verdachtencijfers. Je kan het zelfrapportage kan je meten. Daarnaast hebben wij gekeken naar onze uitkomstmaat was de frequentie van recidive. Dus hoeveel delicten pleegt men dat leidt tot een nieuwe strafzaak. Dat is één maat die je kan meten om recidive te operationaliseren. Maar je kan ook zeggen van je moet misschien naar de ernst van recidive kijken.
Ja.
Want misschien is het wel zo dat door op die top 100 aanpak te staan, dat je niet zozeer minder delicten gaat plegen, maar minder ernstige delicten gaat plegen. Ja, dus
dat is misschien ook wel iets waar je blij mee bent.
En dat kan dan zijn iets waar je blij mee bent. Maar we hebben zelf ook wel genoeg vragen die je in een vervolgonderzoek zou kunnen doen om verder uit te gaan zoeken of het ook echt, om ook echt toe te werken naar zo'n conclusie van het werkt niet op deze manier, die top 600 aanpak.
Zijn er nog andere vragen?
Vindt u dat we door moeten gaan met de top 600 aanpak of dat we gewoon moeten stoppen nu blijkt dat de recidive eigenlijk niet vermindert?
Persoonlijk vind ik dat je door moet gaan met de aanpak, maar dan wel dat je echt moet nadenken, dat je eerder moet gaan kijken van bij wie willen er echt veranderen. En dat er meer ingezet moet worden op het gemotiveerd maken van personen. En dat je eigenlijk zou moeten zeggen, we beginnen eerst op die aanpak om te gaan kijken van wie wil er ook echt gebruik maken van deze aanpak en wie wil er ook echt veranderen en dat je die mensen gaat helpen. Omdat we gewoon ook zien, je hebt gewoon een groep mensen die echt niet wil veranderen. Ja, en dan is het de vraag, ga je daar zoveel inzet op tonen? Ja, ik verwacht daar heel weinig van als je die mensen in zo'n aanpak gaat zetten, waarbij je toch heel erg gericht is op de reoperatieve kant van de aanpak. Terwijl ik denk van als je de mensen gaat helpen die wel willen veranderen, maar misschien het zelf niet zozeer zelf kunnen, maar we gewoon hulp daarbij nodig hebben, of het setje daarbij nodig hebben. Ik verwacht dat je juist die mensen daar best in kunt gaan helpen doordat je als regisseur veel dichter op die aanpak zit, veel meer de partijen bij elkaar kan brengen. Want ik verwacht dat dat echt wel een bijdrage kan hebben. En dat denk ik, maar we zien het ook in literatuur, op basis van theorie, is juist zo'n aanpak waar de mensen die willen, daarvan weten ook dat het echt wel op papier, in de theorie gezien, echt wel zou moeten werken. Dus ik denk, ik zou het zeker niet afschaffen, maar ik zou hem wel aanpassen, de aanpak.
En denk je dat de gemeente Amsterdam en het Actiecentrum Veiligheid en Zorg, dat die ook met die aanbevelingen aan de slag gaan?
Nou, ze nemen het wel serieus, zien we. Kijk, mijn collega Karin Bijsbergen, die de hoofdonderzoeker van het project was, heeft onlangs ook voor het ACVZ het onderzoek ook gepresenteerd. En ook vooral om daar ook het gesprek te voeren over de aanbevelingen en de resultaten die uit ons onderzoek kwamen. Dus daarin merk je wel dat ze ervoor openstaan en ook wel aan het nadenken zijn van hoe zij de aanpak kunnen gaan verbeteren. Het is natuurlijk wel zo. Kijk, je krijgt nu ook een politieke discussie die in Amsterdam gaat spelen. Hè? Want ik geloof, aanstaande donderdag is er een raadsdebat waarin eigenlijk ook de aanpak op de agenda staat, waarin we ook in de politiek gaan praten van moet men verder met deze aanpak in Amsteram?
Ja.
Ja, en dat is dus ook, dat heb je zelf als de mensen die het uitvoeren wat minder in de hand.
Ja. Ja. Hoe is dat voor jou als onderzoeker, dat je werk zo in de politiek wordt besproken?
Ja, dat is... Het is ene kant, het is een beetje dubbel. Aan de ene kant is het heel, heel goed en te zien dat je hebt impact. Je doet onderzoek naar een onderwerp wat leeft en wat belangrijk is en waar men over na moet denken. En daarin is het ook heel fijn om te zien dat men bij het ACVZ ermee aan de slag gaat. Wat wel minder is, wat de andere kant van de medaille is dat je ziet als het in de politieke discussie komt, dat je daar ook politieke belangen krijgt en die niet altijd meer over de inhoud gaan. En dan is het meer van, gaat het dan nog wel over het verbeteren van een aanpak of men ook inhoudelijk verder wil en hoe men verder wil, of gaat het dan meer om politieke keuzes die men maakt? Ja, dat is wat lastiger en daar heb je minder grip op, maar goed, dat hoort er ook bij. Maar het is net wel goed en fijn om te zien dat het wel het onderzoek dat je het impact heeft en dat er wel iets mee gedaan gaat worden.
Ja, is er iemand die nog een vraag wil stellen?
Hallo, ik was benieuwd hoe de resultaten van het onderzoek zijn geland bij mensen die echt direct betrokken zijn bij de uitvoeringspraktijk. Dus niet de politieke, bestuurlijke laag, maar de uitvoerders.
We hebben nog niet het gepresenteerd of gesproken met de regisseurs die de aanpak uitvoeren. Dus die mensen in de praktijk, daar weet ik niet hoe het is gevallen. Het is wel gedeeld met mensen binnen het ACVZ. En er zitten ook mensen die echt, de beleidsmensen, die dus niet politiek bestuurlijk, maar ook echt gewoon in de praktijk aan het werk zijn om regisseurs toe te wijzen. Om ook gewoon een, vanuit het ACVZ alles te regelen in de praktijk. Daarvan zie je wel de twee kanten. Er zit een deel wat echt wel teleurgesteld is. En omdat ze echt met hart en ziel werken aan deze aanpak. En echt wel teleurgesteld zijn dat het hier nu niet uit blijkt dat het leidt tot minder recidieven. Als ik even terugkijk naar de opbrengst die we hadden van de regisseurs, in die focusgroepen, in die groepsgesprekken, dan zagen we daar ook wel ook een soort van een beetje een tweedeling. Daar zaten ook echt wel mensen die al een beetje gedesillusioneerd waren. Dus die ook wel het idee hadden van het werkt toch niet, want die hadden allemaal hopeloze gevallen in hun woorden. Maar je zag ook echt wel regisseurs die echt wel de meerwaarde zagen van de aanpak en ook echt wel de positieve verhalen zagen en mensen in hun die ze begeleiden, bij wie het echt tot verbetering leidde. Dus die zullen zeker wel teleurgesteld zijn en dat het niet uitpakte zoals ze hadden gehoopt. Ja.
Zijn er nog andere vragen?
Ik had gelezen dat er bij de aanbevelingen, werd voorgesteld om een gerandomiseerd experiment uit te voeren, zodat het probleem van de matching wordt ondervangen. Maar ik vroeg me af hoe dat dan in deze context eigenlijk gedaan zou kunnen worden, mochten jullie hier in de toekomst nog een keer onderzoek naar doen.
Ja, een hele goede vraag, want dat is het liefst wil je als je een aanpak of een interventie evalueert, een gerandomiseerd experiment doen. Dus dat je eigenlijk mensen willekeurig toewijst of aan de aanpak, in dit geval de topsezonde aanpak, of gewoon aan een treatment as usual, zoals we dat noemen. Dus gewoon de aanpak die er altijd eigenlijk al bestaat. In dit geval, hoe wij dat voor ons zouden zien, is dat je als je dat nu... naar ons idee kun je dat in dit geval ook prima doen. En met name als je bijvoorbeeld kijkt naar het onderzoeken van de doelstellingen, het verbeteren van het toekomstperspectief. Wat je daarbij kan zeggen is dat je eigenlijk, bij wijze van spreken, morgen zou beginnen en dat iedereen die dan op de lijst komt, op de topsezonderlijst komt, zegt van oké, de helft van die personen die wijzen aan de aanpak toe, dus die krijgt de regisseur, daar gaan we die persoonsgerichte integrale aanpak op toepassen en de andere mensen die krijgen de treatment as usual. En dat betekent eigenlijk dat ze gewoon gebruik maken van de interventie die zijn in Amsterdam, maar dat ze niet zo'n regisseur en dat ze niet zo'n wat intensievere begeleiding krijgen. En wat je dan gaat doen is dat je dan die beide groepen gewoon gaat volgen en ook gaat kijken van wat gebeurt er dan precies bij die personen? En als je dan het hebt over het bieden van toekomstperspectief van, gaat die aanpak ook leiden? Dan ga je de uitkomstmaten kijken van, krijgt men huisvesting? Krijgt men een inkomen? Krijgt men dagbesteding? Krijgt men werk? De mensen die zorg nodig hebben, komen die in de zorg terecht? Krijgen ze de behandeling die nodig is? Als je dat soort uitkomstmaten dan neemt en dan die twee groepen die je willekeurig hebt toegewezen, dan uiteindelijk na 6 maanden, na een jaar, gaat vergelijken met elkaar. Ja, dan kun je echt beter uitspraken doen of het nou echt komt door de aanpak, of dat het niet zoveel uitmaakt of je in de aanpak zit of dat je een willekeur of gewoon de standaard aanpak al toegewezen krijgt. Dus op zo'n manier zien wij het voor ons dat je dat kan doen. Maar we merken ook in de praktijk, als we het gesprek voeren met het ACVZ, is dat men dat heel lastig vindt om die keuze te maken. Omdat men toch het idee heeft van, het is toch oneerlijk als je de ene persoon wel in die topsezonde aanpak zet en de andere niet. Maar als onderzoeker zou ik altijd beleidsmakers aanbevelen om daar toch over na te denken of dat echt niet kan. Want de vraag is, als je een aanpak hebt waarvan je niet weet of het werkt, waarom zou je dan iedereen wel in zo'n aanpak zetten?
Maar het zijn dus de beleidsmakers die beslissing maken of dat kan, zo'n experiment.
Uiteindelijk moeten beleidsmakers zo'n beslissing maken of ze dat ook willen gaan uitvoeren.
Ja.
En eigenlijk had je gehoopt dat men 10 jaar geleden, toen men bedacht die aanpak, dat men toen ook zo ging bedenken. Dat je begint met, of dat je het in een pilotfase doet, of dat je het gewoon, als je echt durft, dan begin je het gelijk. Dat je zegt van, we hebben nu een nieuwe aanpak bedacht. Die gaan we eerst toepassen gewoon op de helft van de groep en de andere helft laten we gewoon in de aanpak die we altijd al hadden. Gewoon om te gaan ontdekken van, leidt het ook daadwerkelijk tot die doelen die we hebben bereikt? Want dan kan je pas echt vaststellen of die verandering ook komt door jouw aanpak. En dat is denk ik toch wat je als beleidsmaker ook wil weten.
Stel, je kon terug in de tijd en je kon Eberhard van der Laan adviseren over de top 600 aanpak. Wat zou je dan tegen hem zeggen?
Ik zou dan toch adviseren vanuit een onderzoekskant. En dan toch te beginnen te zeggen van, begin met je aanpak. Door gelijk voor een randomized toewijzing, dat je toch echt gelijk begint met een groep waar je toewijst en een groep waar je het nog niet toepast. En ga ook leren van je aanpak. Ga niet gelijk, dit is de aanpak, we gaan hem uitvoeren zoals we hebben bedacht en we blijven maar gaan. Maar bouw ook evaluatiemomenten in. En niet zozeer evaluatiemomenten om echt onderzoek te doen te zeggen van, is het effectief? Maar ook evaluatiemomenten van, wat werkt nu goed in de praktijk? Waar lopen we tegenaan? Hoe kunnen we de aanpak verbeteren? En dat is ook hoe je eigenlijk onderzoek, vind ik, moet zien. Van, we geven informatie mee en we laten zien van, dit werkte wel, dit werkte niet en gebruik dit om je aanpak te verbeteren. En als ik terug in de tijd zou gaan, zou ik denk ik dat wel meegeven. Van, ga ook leren van je aanpak en ga zorgen dat je ook die evaluatiemomenten inbouwt. En kijk wat ze in Amsterdam hebben gedaan. Ze hebben op een gegeven moment ook de aanpak uitgebreid naar drugsgerelateerde delicten. Dus naar een andere doelgroep.
Ja.
Ja, dat is zonder dat men weet of het ook echt leidt, of de doelstellingen worden bereikt. Dus dan denk ik, dat vind ik te snel gaan. Dus je moet echt, je moet leren. Je hebt niet een interventie die je bedenkt en gelijk uitpakt zoals beoogd. Ja, dat zou je graag willen, maar we zien in de praktijk en uit onderzoek zien we altijd dat daar aanpassingen nodig zijn. En je moet die ruimte ook nemen als beleidsmaker om ook gewoon te leren van wat zien we eigenlijk in de praktijk gebeuren? Hoe kunnen we het gaan verbeteren? En zo je aanpak zo verbeteren dat het ook uiteindelijk gaat leiden tot het doel wat je beoogt.
Ja, Dus dat is misschien niet alleen advies voor Ewout van der Laan, maar eigenlijk voor iedereen die een beleidsinterventie wil opzetten.
Ja, het is eigenlijk voor iedereen. En het is ook, ik denk ook hier aan studenten hier in de zaal, die, nee, ik weet niet waar mensen terechtkomen. Sommige mensen zullen in onderzoek terechtkomen, sommige mensen in de praktijk, sommige mensen bij beleid. Maar ik denk dat het altijd wel goed is om na te gaan denken van ja, je bedenkt vaak iets in de praktijk om iets te gaan verbeteren. En je zult altijd wel moeten gaan nadenken van ja, hoe kan ik ook zien of het of mijn aanpak leidt tot verbetering. En daar kan je onderzoek voor inzetten. En dat is heel goed. En dat, maar gebruik het ook om te leren. En gebruik het niet om, hè, om iets af te schieten. Om te denken van nou, als we één keer een negatief resultaat hebben, dan betekent dat we ermee moeten stoppen. Nee, het betekent van oké, okay, we hebben een negatief resultaat. Maar wat kunnen we leren, hè, om het te gaan verbeteren in de toekomst? Kijk, en natuurlijk als je maar blijvend negatieve resultaten vindt, dan moet je op een gegeven moment ook zeggen van nou, tot hier en niet verder. Maar als je nog ziet van dat er verbeteringen mogelijk zijn, ja, dan zou ik het vooral niet laten om je aanpak aan te gaan passen. Ja, want we willen toch allemaal blijven leren. En dat zal ook, geldt ook voor beleidsmakers en voor interventies. Dus.
Nou, dat lijkt me een mooie positieve noot om dit verhaal op te eindigen. Gijs, mag ik je bedanken voor je komst. Ja. Dit was het. Dossier WODC Live.
Dat was hem weer. Dossier WODC Live over de top 600 aanpak in Amsterdam. Wil je nou meer weten over dit onderwerp of ben je benieuwd naar afleveringen over andere onderwerpen? Houd dan onze website en Spotify goed in de gaten, zodat je niks hoeft te missen.
En als je daar toch bent, meld je dan gelijk aan om aanwezig te kunnen zijn bij de volgende live-opname.
Leuk dat je er was. Dit was Dossier WODC Live. Tot de volgende.